Ik was behoorlijk geraakt door, door de uitnodiging die er ligt om te komen, om naar de Vader te gaan met wat ons bezighoudt. En dat we daarin alles mee mogen nemen. Ik moet echt even schakelen. Een van mijn favoriete artiesten, en ik heb hem vaker geciteerd hier. Dus dit is inderdaad even spannend met water. Laat ik die eerst pakken. Iets meer ruimte. Wie kan mij even helpen? Oh, hij gaat al. Ja, super, dankjewel Tom. Een van mijn favoriete artiesten, ik heb hem vaker geciteerd hier, die heeft een lied en... Dat lied gaat als volgt, ik weet niet meer de hele lijn, maar hij zegt in ieder geval... er is niets wat je geloof zo test als een lange preek op een zonnige zondag. Dus, sterkte. wie volgde hier politiek? Binnenland, buitenland, wie, ja. Oh, nou, kijk eens. Ik vind niet de enige. Wie is echt een, ja, dat kan je natuurlijk niet vragen vanaf hier, maar wie is eigenlijk een politieke junkie? Echt gewoon. Nee, oh. Ja, toch? Ja, ik ook. Ja, toch? het was weer feest, politiek, de afgelopen tijd. Het was echt feest. In binnenland hebben we weer volop kunnen genieten van wat er gaande is. Binnenland, buitenland, het is feest. Er is constant een boodschap van de ander die tegenover staat, is slecht. De ander gaat dit land te gronde richten. Wat dat dan ook precies mogen betekenen. Maar er is een constante boodschap, als jij met die ander in zee gaat, dan heeft dat grote gevolgen voor veiligheid, grote gevolgen voor de welvaart die we met elkaar hebben opgebouwd. Grote gevolgen voor de toekomst, als er überhaupt nog een toekomst is. Het is een constante boodschap, die ander, daar moet je bij wegblijven. Kom bij mij en ik zal je rust geven. Ja. En ik zal je veilig houden. Ik zal je welvaart geven. Maar blijf weg bij die ander. Een citaat wat voorbij kwam in de afgelopen beschouwingen. Alles wat er gaande was in een van de debatten. Wij hebben misschien niets gedaan, maar het niets van ons is nog beter dan als we ook maar iets van jou hadden gehad. Nou, dat vatte voor mij alles van... Die ander is slecht, daar moet je bij wegblijven. En dat gebeurt met de meest heftige teksten. Er wordt wel eens gezegd, de politiek moet ook iets voorleven. Er zijn voorbeelden, er zitten mensen naar die debatten te kijken. Nou, het was niet fraai. En bij het zien van wat er gaande is in Nederland, maar ook daarbuiten moest ik denken aan Psalm 2. Psalm 2, ik heb een gereformeerde achtergrond. Dat is misschien goed om even te noemen. Dus ik ben opgegroeid met het zingen van de psalmen en gezangen, maar in ieder geval de psalmen. Dus ik heb nog wel eens dat er iets gebeurt en dat er dan een psalm naar boven komt. Ja, andere mensen hebben... Backstreet Boys en wat heb je nog meer. Maar ik heb zoveel psalmen gehoord. En Psalm 2, in de berijmde versie, zoals we dat dan noemen, begint met: wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? daar moest ik aan denken. Ik denk, wat een waanzin wat we zien. En ik wil jullie graag meenemen in die psalm. Die psalm is zo'n 3000 jaar oud, maar verbazend actueel. En deze psalm, psalm 2, vormt samen met psalm 1 de opening van het psalmenboek. En waar het in psalm 1 vooral gaat over het individu. En hoe het individu God volgt. En dat is wat geluk brengt, rust brengt. In psalm 2 gaat het over het volk. Dus zo heb je en het individu en het volk samen in de opening van het boek van de psalmen. En ik wil graag psalm 2 met jullie lezen. En ik had deze ervaring had ik pas geleden ook in een andere gemeente. En dat blijft toch een beetje verbazen. Altijd als ik dan een bijbeltekst noem, dan ben ik gewend dat het gaat ritselen. Het ritselt niet. Ja, het swiped. Ja, ik mis toch een beetje dat. Maar goed, ja, het wordt nu wel. Ik begin over het zingen van de psalm en het ritselen van de bladeren. Ja, ik word oud. Dit is het laatste wat ik, voordat ik de tekst zal lezen, nog even. Ik was afgelopen vrijdag, dat is dan eergisteren, bij een lezing. En ik sprak vooraf iemand die ik jaren niet gezien had. En die zei, ja, is toch wat ergs gebeurd. Ik ben 40 geworden. Dus ik ben nu echt een vrouw van middelbare leeftijd. Nou, dat was helemaal. Ik zei, ja, maar ik ben ook 40 geworden. Ja, het is toch wel erg. Nou, en daar zaten we even over te kletsen en over andere dingen. Vervolgens gingen wij de zaal in waar die lezing was. En deze persoon die zei, ja, maar ik vertel jullie dit nu, maar ik ben ook al 40. Ik ben stokoud. Dus dat was helemaal om het er nog even in te wrijven. Goed, het heeft helemaal niks hiermee te maken, maar dat was een komisch moment. Of je had erbij moeten zijn. Psalm 2. Waartoe leidt het woede van de volken? Het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Jij zult ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. Waartoe leidt het woede van de volken? Het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, zeggen ze. Ons van hun boeien bevrijden. Ik noemde het al in de opening dat er een hoop onrust is. En in eigen land is er van alles gaande, maar ook in de wereld om ons heen. Er gebeurt van alles in Amerika, Rusland, China, Israël. En dat kan ons bezighouden. Het kan ons bij de keel grijpen. Wat is de invloed van alles wat er gebeurt? Hoe gaat het ook ons raken? Waar gaat het heen? En zoals we ook nu in Nederland zien, was het ook in Amerika op de vooravond van de verkiezingen, werd er gezegd, als jullie kiezen voor Harris, dan betekent dat het einde van de wereld. En aan de andere kant werd gezegd, als jullie kiezen voor Trump, dan betekent dat het einde van de wereld. Ik denk, nou, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Maar wat betekent het? Wat betekent de politieke situatie daar? En dichtbij natuurlijk de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het zijn allemaal dingen die we zien, waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. En het was ook zo toen deze psalm werd geschreven. Israël was een klein, gekozen volk, te midden van allerlei landen die overweldigden. Landen die erop uit waren om te vernietigen. Landen waar de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, niet werd gediend. En die grote landen die stonden tegenover het kleine, nietige Israël. Grote koningen tegenover de gezalfde koning, de gekozen koning. Koning David. En die landen die wilden afrekenen. Afrekenen met het land Israël, met David, met het volk en met de God. Het staat in de psalm als verzet tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar Israël moet zich geen zorgen maken, staat er. Waartoe leidt het woede van de volken, de naties, de koningen, de wereldmachten? Het leidt tot niets. Wij kunnen ons ook zorgen maken over alles wat we zien, wat er gebeurt. Maar we kunnen ook luisteren naar deze psalm. Het openingslied van de psalmen. De gebeden en de liederen van het volk van dat moment, van de kerk door de eeuwen heen en ook nu nog. Gebeden, liederen, die zingen over gebeurtenissen die we meemaken en die we om kunnen zetten in gebeden. Waartoe leidt het woede van de volken? Waartoe leidt het rumoer? Waartoe leidt het verzet? Tot niets, staat er. Het verzet zal niet zwagen. Het kwaad zal niet overwinnen. Die in de hemel troont lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. God is totaal niet onder de indruk van wat er allemaal gaande is. Hij is niet onder de indruk van koningen, van presidenten, van machthebbers, van miljonairs, miljardairs. Hij is niet onder de indruk. God lacht, staat er. God spot met hen. Israël was een klein volk, een gekozen volk, dat te midden van de landen zat die overweldigden, die vernietigden. God zegt, laat je geen angst aanjagen. God zelf heeft zijn gekozen koning, koning David, daar geplaatst. God lacht en spot met hen. Mijn koning op mijn berg. En ook nu, God heeft de wereld in zijn handen. Hij is de maker van de wereld. Hij is niet onder de indruk van de grootsheid van de aardse koninkrijken, van de vernietigingsdrang die we zien, of de arrogantie van leiders. Hij is niet onder de indruk van de wapens die gebruikt worden. Hij is niet onder de indruk van de keuzes die gemaakt worden. Wat een relativering om dit te lezen. God lacht, God spot met hen. Wat een relativering. Niet alleen voor die machten, machthebbers waarvan we zeggen, nou, die die vernietigen alles, die maken alles kapot. Maar tegelijk een relativering aan de andere kant, waarbij soms gezegd wordt, maar die leider, als die leider er is, dan komt het goed. Het gaat vaak over, ja, hij wordt gezien als de Messias. Hoe vaak hebben we dat ook niet in Nederland gezien? Ja, maar als we hem daar neerzetten op die plek, dan komt alles goed. Wat een relativering. Dat God zegt, mijn koning, mijn berg, God regeert. Imperiums gaan ten onder en nieuwe leiders brengen geen redding. God regeert. En dan gaat de psalm verder. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je volken, de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. In het Israël van dat moment, toen de psalm geschreven werd, was David de door God gekozen koning, de gezalfde. En hier wordt dat bezongen in deze psalm. Een gekozen volk met een gekozen koning. En ze mogen vertrouwen hebben. Wat er ook op hen afkomt. God, die in de hemel troont, die heeft het koningschap aan David gegeven. Hij beschermt het volk. Wat er ook op hen afkomt. En wat er ook tegenover hen staat. De gezalfde, de koning. Dat is ook een beeld van Jezus. De zoon, de nakomeling van David. De zoon die nog kwam. Jij bent mijn zoon. Bij de doop van Jezus, wanneer Jezus gedoopt wordt, dan horen we die woorden. Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn zoon. En in Hebreeën 5 vers 5 staat, Christus heeft zich de eer hoge priester te worden, evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Een beeld van Jezus. En dan staat er in deze psalm, jij kunt ze breken met een ijzeren staf. Nou, daar kunnen we een beeld bij hebben, bij David. We lezen daar ook over, dat David, hoe zeg je dat goed, de vijanden in de pan hakt. Niet per se een heel prettig beeld, maar in ieder geval dat de tegenstand geen stand houdt. Maar hoe zien we dat bij Jezus? Jezus breekt de zonde. Jezus breekt het onrecht. Jezus breekt die zucht naar macht. En hij rekent er voor altijd mee af. Ook in de Openbaring lezen we daar een paar keer over, de Openbaring van Johannes. Of aan Johannes. Er staat het een aantal keer, met een ijzeren herderstaf zal Jezus hoeden. Er is geen ruimte meer voor onrecht. De angst is niet langer nodig. Het heeft een boodschap van hoop. De gezalfde, de koning, heeft aan het kruis afgerekend met zonde, met verzet, met opstand. Daar, bij dat kruis, daar is recht. Daar is rust. Daar is vergeving. De psalm gaat verder. Daarom, koningen. Daarom, koningen. Wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u. Toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Het begint met leiders onderwerp u. Leiders onderwerp u. We zien zo vaak het tegenovergestelde. Precies het tegenovergestelde. juist geen onderwerping, maar die zucht naar macht. We zien verzet. We zien een eigen alles eerst. We zien een christendom zonder Christus. Een instrumenteel christendom dat ingezet wordt om de eigen doelen te bereiken. Onderwerp u. En dan staat er, maar God ontvlamt in woede. Nou, ik weet niet hoe dat voor u is, maar ik begin dan altijd een beetje ongemakkelijk te worden. Ik heb dan altijd toch dat ik ga wiebelen op mijn stoel. Laat ik zeggen, maar ik denk dat ik hem wel kan generaliseren. Wij praten graag over de liefde van God. En terecht, hè? Ik bedoel, laten we daar vooral niet mee stoppen. Maar dat is waar we het liefst over praten. En hier gaat het dan over woede en over toorn. Het gaat hier ook over opstand. Het gaat hier over het met voeten treden van het recht. Het gaat hier over het vertrappen en het uitbuiten van mensen. En dat is niet iets wat licht genomen wordt, wat licht gezien wordt. Wow. Daar waar de zucht naar macht toeneemt, daar zie je dat gebeuren. Dat de zwakken vertrapt worden. Dat de armen uitgebuit worden. Dat de armoede toeneemt. En God zegt, dat neem ik niet licht. Dat is niet iets waar ik overheen stap. We lezen over woede, we lezen over toorn. Steeds in de Bijbel zien we waarschuwingen. Zorg voor de zwakken. Zorg voor de zwakken. Spreek voor de mensen die geen stem hebben. Aan het begin van de psalm staat, we moeten het juk van God afwerpen. We weten zelf wel wat goed voor ons is. En dat is een beeld wat we steeds zien terugkomen door de hele Bijbel heen. Opstand tegen God. Opstand tegen God. Van een aantrekkelijke vrucht naar een opstandig volk, naar een kruis. Dus het zou ons niet moeten verbazen wat we nu ook om ons heen zien. Die constante opstand tegen God. Maar er zit ook een waarschuwing bij. Het onrecht zal geen stand houden. Dat is niet iets, hè, deze psalm is niet iets van, nou, ga daar maar lekker achterover zitten. Er zit niet iets in van, nou, kijk maar hoe die machthebbers dan te zijner tijd om zullen vallen. God pakt die verschrikkelijke leiders wel aan. Dan ga je ook mee in een kamp, overigens. Want die verschrikkelijke leider, ja, dat kan je natuurlijk ook aan beide kanten zeggen. Hoe zit het met ons hart? Wat gebeurt er bij ons van binnen? Ook daar zien we zonde en onrecht. Ook daar zien we zucht naar macht. Verhef je niet boven de ander. Onderwerp je aan God. Dat is die oproep, onderwerp je aan hem. Dat is de betere weg. Jezus biedt het zachte juk en de lichte last. Dat is geen juk om af te werpen. Dat zijn geen boeien om je van te bevrijden. Maar het vraagt wel om overgave. Dat we ons aan hem geven. En de psalm eindigt, gelukkig wie schuilen bij hem. Gelukkig wie schuilen bij hem. Net als in psalm 1. Zowel persoonlijk, gelukkig wie schuilt bij hem, als voor het volk. Voor de christenen. Schuil bij God. Daar is het veilig. We zien het woeden van de volken. We zien het rumoer van de naties. We zien wat er allemaal gebeurt. Heersers, koningen, machtigen, giganten, rijken. We zien het allemaal dichtbij, veraf. het rumoer. Maar we lezen in de psalm, God is er niet van onder de indruk. God valt er niet van om. Hij en zijn koning, de gezalfde, zijn het antwoord. Schuil bij hem. Alleen daar is echt geluk. Alleen daar is troost. Alleen daar is rust. En dit gedeelte, deze psalm, wordt ook nog geciteerd in een ander gedeelte, wat ik graag met jullie wil lezen. En dat is in Handelingen 4. Handelingen 4 vanaf vers 23. Er komt een stukje van de psalm wat geciteerd wordt. En de context, wat er op dat moment gebeurde, was dat Petrus en Johannes waren gevangen genomen. En zij kregen te horen, zij kregen als opdracht, jullie mogen niet meer spreken over Jezus en over zijn opstanding. Dus ze werden vrijgelaten, maar wel met een duidelijke opdracht. Stop hiermee, praat hier niet langer over, want dan komen jullie in de problemen. Dan worden ze vrijgelaten en dan komen ze bij een groep mensen, waar ze dan verslag uitbrengen over wat ze meegemaakt hebben. Ze vertellen daarover en dan staat er, toen de leerlingen dat hoorden, wat Petrus en Johannes hadden meegemaakt, riepen ze God eensgezind aan met de woorden, Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd, waarom snoeven de volken? En beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan gaat het verder, want inderdaad, in deze stad hebben alle samen gespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Er is van alles aan de hand. Petrus en Johannes, leiders van het begin, de eerste kerk, waren gevangen genomen. En ze waren bedreigd. Jullie mogen niet langer spreken over de opstanding van Jezus. En ze vertellen dat aan de groep en ja, waarschijnlijk ook over de angst die ze erbij hebben of die de groep erbij heeft. Maar ze geven niet op en ze kruipen niet weg. Nee, wat ze doen is dat ze met elkaar in gebed gaan. En ze bidden, God, geef ons moed. Geef ons moed om te getuigen. Ondanks alles wat er gebeurt, alles wat er op ons afkomt, geef ons moed om te getuigen. Wat er ook gebeurt, we moeten delen van de hoop. We moeten delen van echte hoop. Niet een hoop waar het is, hè, blijf weg bij die ander, kom bij mij en ik zal je vrijheid geven, welvaart en alles. Nee, gegronde hoop. Niet vechten tegen wat er gebeurt of vluchten, maar verkondigen aan een wereld die wanhopig op zoek is naar hoop. Want dat zien we toch ook gebeuren als er maar heen en weer gerend wordt naar de volgende Messias die het op gaat lossen. Men is op zoek naar hoop en we mogen ervan getuigen. Bid om moed. Ook nu, in deze onzekere en misschien ook wel angstige tijd, met alles wat er gaande is. Vraag om moed. Moed om te getuigen van de hoop die in ons leeft. Niet omdat wij nu beter zijn. Niet omdat wij nu sterker zijn. Niet omdat wij in een van de kampen zitten die over het andere kamp zegt, daar zitten de slechten. Niet daarvan uit. Maar door het werk van Gods geest in ons. Dat we de moed hebben om te getuigen van de hoop. Ik wil graag afsluiten met de woorden van Psalm 2. Die in de hemel is gezeten, lacht. Want hij is God die eeuwig blijft regeren. Zalig zijn die schuilen aan zijn hart. Laten we bidden. Dank u wel, Heer, dat we bij u mogen komen. De woorden van deze psalm klinken ook in deze tijd luid. Een tijd waarin we van alles zien gebeuren. In eigen land, in landen om ons heen. We zien onrust, we zien die zucht naar macht om ons heen. We zien die uitroepen waarbij mensen in kampen worden verdeeld. Waarbij het misschien ook aantrekkelijk is om in een van die kampen te gaan zitten en slecht te praten over die andere partij. Hoe vaak vervallen we daar niet in? Maar Heer, waar we om bidden deze ochtend, is geef ons moed. Geef ons moed om te getuigen van de hoop. Geef ons moed om te getuigen van u die op de troon zit en alle macht heeft. Help ons om in alles, in al die onrust, die ons misschien ook persoonlijk raakt, om op u gericht te blijven, om steeds terug te gaan naar u, u die rust geeft. En Heer, we danken u dat er een belofte doorklinkt, dat u zal afrekenen met alle onrecht. Dat u zal afrekenen met het verkeerde, met de zonde. En Heer, we bidden dat door het getuigenis mensen u mogen leren kennen. Dat door het getuigenis mensen u mogen ontmoeten. En ook mogen kiezen om niet in een partij plaats te nemen en slecht te spreken over anderen, maar juist de hoop op u te bouwen. Hoop in u te stellen. Heer, we hebben u nodig in alles. We vragen u dat u ons leidt door uw geest. In Jezus' naam. Amen.